Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerk en bouwfonds, bestemming van de collecten. En dan voor onze luisteraars thuis een schriftlezing, die is uit Johannes 3 en daarvan de versen 22 tot en met 36. Dus Johannes 3. Vanaf het 22e tot en met het 36e vers. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 92, een psalm om de rustdag mee te wijden. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En het tweede vers, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Psalm 92, vers 1 en vers 2. Psalm 119, vers 57, bevat een diepgaande belijdenis. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. En gij zijt mijn schild en de rots waarheen ik vlucht. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. We willen zingend deze woorden belijden nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet, de 10 geboden, richtsnoer voor ons leven. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel open vanmorgen, gemeente, bij Johannes 3. En we lezen dan de laatste pericoop. En dat is vanaf het 22e vers. Dus Johannes 3 vanaf vers 22 tot het eind. En dat is vers 36. Daar staat boven: Johannes getuigt van Christus. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, Dewijl, omdat al daar vele wateren waren. En ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, van wie gij getuigenis gaf, zie, deze doopt en ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gijzelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem tot zover. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder G.J. van der Weert van de Pakhuisweg vanuit de Klomp weer het ziekenhuis mocht verlaten. Al blijft hij onze voorbeden bijzonder nodig hebben. We dragen de Heere op broeder B. van Roekel van het Boveneind. Vanwege toenemende zorg om zijn gezondheid is de operatie in het ziekenhuis niet doorgegaan. En we bidden ook voor zuster Drent van de Terborgstraat, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege het feit dat de suikerziekte in de war was en nog andere problemen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzeggingen, met gebed. Heere in de hemel, we hebben weer een week achter ons liggen. Een week die voor ons allen er weer op een andere manier heeft uitgezien. Velen van ons hebben hun werkzaamheden mogen doen op de plaats waar u ons roept. Jongeren zijn naar school geweest. Anderen hebben weer andere dingen mogen doen. Het kan een week zijn geweest waarin we veel vreugde hebben ervaren en veel zegeningen. En dan is er vanmorgen dankbaarheid voor wat we ontvingen. Maar het kan ook zijn dat we in de afgelopen week veel zorg hebben gehad of dat er zoveel moeite is geweest. Of dat we verdriet hebben. En dat we in de afgelopen week ook afscheid hebben moeten nemen van mensen die ons heel na waren. Ook dat is een feit. Heren, de week die achter ons ligt, heeft voor ons allen er weer anders uitgezien. Maar met onze zegeningen willen we tot u terugkomen. Keren, zoals u dat ook van ons verwacht en van ons vraagt. Want u zegt het dan toch ook in uw woord: ben ik dan een vader Waar is mijn eer? U wilt dat we de zegeningen tellen, dat we dankbaar zijn voor wat we uit uw hand ontvangen. En laten we ook daar een diep inzicht in mogen hebben, in de zegeningen, ook in de gewone kleine dingen van ons leven. En heren, we komen met al de zorgen en al de moeite en ons verdriet ook tot u. Om dat in uw hand te leggen. Dat is toch ook wat uw woord ons voorhoudt. Dat we alles in uw hand zouden leggen. En dat we op die manier ook troost en ondersteuning van u zouden verwachten. Want u wilt ons toch ook in de moeite, in ons verdriet, in de spanningen van ons leven. U wilt ons toch ook nabij zijn. U wilt ons toch ook alles geven wat we dan behoeven. En zo komen we samen tot u, heren, aan het begin van deze zondag, aan het einde van de week die achter ons ligt, met dankzegging voor wat u schonk. En met het gebed om uw troost, om uw nabijheid, om uw bijzondere ondersteuning als het gaat om al de moeite en de zorgen van ons leven. En dan willen we heel bijzonder met elkaar voorbeden doen, heren, voor onze broeder van de Weert, van het Pakhuisweg, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat is een reden om u daarvoor dank te zeggen. Maar tegelijk dragen we onze broeder ook van harte aan u op. Hij is ernstig ziek. En heren, gedenk hem, ondersteunt u hem. Hij mag zicht hebben op uw genade. En dat is bijzonder rijk. Maar vertroost hem bijzonder en wees hem nabij, ook als de lichamelijke moeite toenemen. Gedenk ook zijn vrouw, die ook uw bijzondere zegen zo nodig heeft. En gedenk al de familieleden die met vader en moeder verbonden zijn en met opa en oma. En ondersteun ook hen. Heren, wij willen samen ook denken aan broeder Van Roekel uit het Boveneind, die ook bijzonder ziek is en om wiens gezondheid er ook bijzondere grote zorgen zijn. Wilt u ook hem nabij zijn als hij voor ons soms zo moeilijk te bereiken is? Voor u toch niet? Gedenk hem, we dragen hem ook van harte aan u op. En we bidden ook voor onze zuster Drent, die zo onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En zij die met allerlei lichamelijke moeite ook geconfronteerd werd. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u de behandeling die ze nu ontvangt ook zegenen? Wilt u ook met onze broeder Drent zijn? En ook met Gerda, die zo meeleven, die ook uw bijzondere zegen en zorg zo blijvend nodig hebben. Ja, heren, we komen samen tot u om u te bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Want we hebben zo pas Johannes 3 opengeslagen. En we zullen met elkaar een gedeelte uit dat hoofdstuk gaan overdenken. En dan is het zo nodig dat we de leiding van uw Geest ervaren in ons luisteren, maar ook in ons onderwijzen en spreken. We zijn samen diep afhankelijk van wat u ons geeft door de leiding van uw Geest. En we mogen het toch ook van u verwachten. Want dat psalmversje, dat geldt toch nog steeds, heren. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo geet smeekt, mild en overvloedig. Dat we dat samen ook mogen ervaren. Gedenk ook allen die met ons verbonden zijn, die via de kerktelefoon meeluisteren. Heren, uw woord mag vanmorgen weer klinken in het midden van onze gemeente. We weten vanuit wat u ons daarover ook hebt geopenbaard, dat het zaad van uw woord niet automatisch valt in goede aarde. Er zijn zoveel plekken waar het ook kan vallen, steenachtige grond, in de dorens of bij de weg. Maar geef dat het werkelijk in goede aarde vallen mag, dat het vrucht mag dragen in ons leven. En dan weet u wel welke vrucht het moet gaan dragen. Zegent u ons, Heere, en geef onze gezegende dienst zo met elkaar. En als we u daarom vragen, dan moeten we het belijden dat we geen rechten kunnen laten gelden. Immers, ook de wetslezing van morgen heeft ons weer ontdekt dat er aan ons velelei gebreken kleven. Maar zie ons daarom aan in uw genade, in de ontferming en in de liefde van de Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 143, daar zingen we het eerste, het negende en het elfde vers van. Psalm 143, het eerste, het negende en ook het elfde vers. We overdenken vanmorgen Johannes 3 vanaf het 29e vers tot en met het 30e. En ik lees die twee versen nog eens voor. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. En zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. We zingen straks met elkaar uit dezezelfde psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, het gaat vanmorgen over Johannes de Doper. En ik zou zo eerst eens aan onze jongens en meisjes willen vragen, wie was ook alweer de vader en wie was ook alweer de moeder van Johannes de Doper? De moeder was Elisabeth en de vader was Zacharias. Zacharias. Wat heeft vader Zacharias over Johannes de Doper mogen zeggen voordat hij geboren was? Zacharias, die het eerst niet kon geloven dat Johannes geboren zou worden en daarom dan ook een hele poos moest zwijgen, die kreeg van de Heere dit te horen en dat mocht hij toen zelf ook vertellen. Dat kind dat nu geboren zal worden, dat kind dat zal voor het aangezicht van de zaligmaker heen gaan. En dat zal zijn wegen gaan bereiden. Dus die Johannes de Doper zou als het ware een heraut mogen zijn, een wegbereider mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Nou, en als je dan het evangelie erop naleest, dan blijkt dat dat ook het geval is geweest. Want wat heeft Johannes de Doper nou gedaan? Johannes de Doper die heeft de Heere Jezus mogen aanwijzen en de Heere Jezus mogen aanprijzen. En die bekende woorden, die kennen we allemaal wel, die klonken uit zijn mond. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heere Jezus liep daar bij de Jordaan, toen heeft hij zo de vinger uit mogen steken van dat is nou het Lam van God, de Heere Jezus. En heeft de mens ook opgeroepen om de Heere te volgen. En ook zijn eigen discipelen heeft hij opgeroepen. Jullie moeten niet mij volgen, jullie moeten hem volgen. Het gaat om hem. Johannes de Doper is dus een wegbereider, een heraut geweest van de Heere Jezus. En hoe heeft hij nou zichzelf gezien? Hoe heeft hij nou over zichzelf gesproken? Nou, dat lees je nou in die verzen die wij met elkaar vanmorgen overdenken. Dan zegt Johannes de Doper, ik ben de vriend van de bruidegom. En dan is er natuurlijk onderscheid tussen de bruidegom zelf en de vriend van de bruidegom. De Heere Jezus is de bruidegom. Ik ben de vriend van de bruidegom. En hoe staat hij dan tegenover die bruidegom? Met blijdschap. Hij is tot in het diepst van zijn hart, is hij vervuld met vreugde omdat de Heere Jezus er is. En omdat hij het Lam van God is dat de zonden kan wegnemen. En wat wil hij verder dan? Eigenlijk maar één ding. Dat de Heere Jezus groter wordt. Meer onderdanen krijgt. Meer volgelingen krijgt. En dat hij, Johannes de Doper, meer mag wegvallen. Hij moet wassen, hij moet toenemen, ik moet minder worden. Nou, daar ligt ook best wel wat onderwijs in voor ons van vandaag. En dat willen we met elkaar gaan proberen te ontdekken. Ik heb als thema gekozen Johannes de Doper, de vriend van de bruidegom. En we staan bij twee dingen stil. Zijn werk voor die bruidegom en zijn houding tegenover de bruidegom. Dus Johannes de Doper, vriend van de bruidegom. Zijn werk voor de bruidegom en zijn houding ten opzichte van de bruidegom. Waar heeft Johannes de Doper zijn werk gedaan? Nou, dat is ook niet zo moeilijk, denk ik, om daar antwoord op te geven. Van de week zag ik in de krant nog een grote foto staan. Dat mensen kwamen naar een bepaalde plaats in Israël om te herdenken dat Johannes de Doper daar begonnen was. En waar waren die mensen samengekomen? Nou, je zag het op de foto, ze waren bij de Jordaan. Daar inderdaad, in de woestijn van Juda, daar bij de Jordaan, daar is Johannes de Doper steeds bezig geweest om te preken, om te dopen. En wat heeft Johannes de Doper dan precies gepreekt? Wat was de inhoud van zijn verkondiging? Nou, hij heeft heel nadrukkelijk, ik zei het al, de Heere Jezus aangewezen en aangeprezen als het Lam van God. Hij heeft natuurlijk meer dingen gezegd, hè, dat is duidelijk. Maar waar het nou in zijn prediking op aangekomen is, dat is deze houding, deze verkondiging, deze boodschap. Het gaat om de Heere Jezus. Ik ben de Christus niet, heeft hij gezegd. Want er waren er ook mensen die dachten, nou hij is het. Want hij zegt zulke diepe dingen en hij doopt, dus misschien is hij de Messias wel. Nee, ik ben de Christus niet, heeft hij gezegd. Ik ben zelfs niet eens waard om de schoenriem van de echte Christus te ontbinden, om die los te maken. Ik sta onder hem, absoluut. Ik ben de Christus niet, maar die na mij komt, dat is de Messias. Dat is de beloofde. In hem mogen we de vergeving zoeken van onze zonden en het eeuwige leven. Johannes de Doper, hij was een wegbereider voor Christus. Hij was de Elia die zou komen, want in het Oude Testament staat er dat voordat de Christus komt, dan zal ook Elia komen. En de Joden die verwachten de echte Elia nog, maar dat is natuurlijk niet aan de orde. Het gaat om de Elia die Johannes de Doper geweest is, de voorganger, de wegbereider voor de Heere Jezus. De roepende in de woestijn. Jesaja heeft al gezegd, dat er iemand de weg voor de Heere zal bereiden en hij zal de roepende zijn in de woestijn. Nou, kijk naar Johannes de Doper en je ziet dat het uitgekomen is. Want waar is die nou? Waar preekt die nou? Waar doopt die? In de woestijn aan de oevers van de Jordaan. Johannes de Doper, de wegbereider van de Heere Jezus. En dan staan we vanmorgen er samen bij stil hoe of hij zichzelf ziet. Hè? Want dat is wat je in dat 29e vers op het spoor komt. Hè? Hoe ziet hij nou zichzelf? Wat heeft hij over zichzelf tegenover zijn eigen volgelingen gezegd? Nou, dan kom je op het spoor dat hij zegt, ik ben de vriend van de bruidegom. Johannes de Doper die zegt, ik ben de vriend van de bruidegom. Wat betekent dat? Dat betekent twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats dat de Heere Jezus de bruidegom is. Dat hij de hemelse bruidegom is. Dat hij uit de hemel is gekomen om hier op deze aarde zijn bruid te gaan werven. Want wat is nou een bruidegom zonder een bruid? Wat maakt nou een bruidegom tot een bruid? Tot een bruidegom? Dat hij een bruid heeft. Dat hij een bruid zoekt, maar dat hij ook een bruid heeft. Wanneer ben je een bruidegom? Ja, op de dag dat je trouwt. En ook daarna nog een poosje. De eerste 10 weken noemen we dan de witte broodsweken. En dan wordt een bruidspaar ook altijd zo aangesproken. Bruid en bruidegom. Wat is nou een bruidegom? Dat is iemand die een bruid heeft, hè? En Dat is nou de Heer Jezus Christus, de hemelse bruidegom. Ja, en wie is dan de bruid? Nou, dat zijn nou al degenen die de Heer Jezus mogen leren kennen als hun zaligmaker en als hun koning. Die in hem leren geloven en alles van hem willen verwachten. Die hun leven in zijn dienst willen besteden. Voor wie de Heer Jezus waarde krijgt. Niet alleen als naam die bekend in de oren klinkt, maar als persoon die de liefde van hun hart heeft. Want wat is nou het kenmerk van een bruid en een bruidegom? Tenminste, als het goed is, daar mag je toch wel van uitgaan dat er liefde is tussen die twee. Je gaat toch niet op je bruiloftsdag trouwen met iemand waar je niks mee hebt. Je gaat toch op je bruiloftsdag, op de dag van het huwelijk trouwen met degene die de liefde heeft ontvangen van je hart. Er is liefde tussen die man en tussen die vrouw. Er is liefde tussen de bruidegom en de bruid. En zo is dat. En zo is dat. Ook met Christus en met de bruid. Hij heeft zijn bruid lief en zij hebben hem lief. En dat is een bijzonder gegeven. Waar ieder die tot de bruid van de Heere mag behoren, ook het een en ander van leert kennen in zijn of in haar leven. Maar daar zal ik zo meteen nog iets meer van zeggen. We gaan nu eerst weer even kijken naar Johannes de Doper. Hij noemt zichzelf de vriend van de bruidegom. Wat betekent dat? Dat betekent, wij zouden misschien op het eerste gehoor zo zeggen, nou dat betekent dat hij dus een vriend geweest is van de bruidegom. Hè? Zoals je ook vandaag de dag, hè? Een bruidegom die trouwt en dan heeft hij eerst nog een vrijgezellenfeest. En dan gaat hij met al zijn vrienden bepaalde dingen doen. Soms ook dingen die echt niet door de beugel kunnen, maar dat zij even terzijde opgemerkt. Maar wat betekent dat nou, dat Johannes zegt, ik ben de vriend van de bruidegom? Dat betekent niet zozeer dat hij een gewone vriend is. Maar het betekent dat hij heel nauw bij die bruidegom betrokken is en dat hij ook voor die bruidegom het een en ander doet. Het was namelijk zo dat in die tijd een vriend van de bruidegom de functie had van, zeg maar, een soort van een ceremoniemeester. En die vriend van de bruidegom, die ging zijn werk al doen op het moment dat twee mensen besloten hadden om te gaan trouwen. Als ze ondertrouwd waren, we zouden zeggen vanaf hun verloving, dan kwam die vriend van de bruidegom al in het vizier. En die ging met die bruid en die bruidegom, die aanstaande bruid en bruidegom, praten. Hoe willen jullie het allemaal gaan doen? Wat zijn de wensen, wat zijn de beperkingen, de mogelijkheden? En dan regelde die vriend van de bruidegom, die regelde een hele hoop. Je zou vandaag zo iemand een wedding planner noemen. Er zijn zelfs mensen die daar hun beroep van gemaakt hebben, heb ik begrepen. De vriend van de bruidegom, dat is degene die die bruid en die bruidegom terzijde staat, ook daadwerkelijk helpt. Hè? En ook op de dag van het huwelijk heeft die vriend van de bruidegom een hele belangrijke taak. Want wat gaat die vriend van de bruidegom dan doen? Die gaat dan de bruid ophalen en die gaat die brengen naar het huis van de bruidegom. Dus die gaat dan als het ware de bruid koppelen, voegen bij de bruidegom. Hij doet alles om dat huwelijk tot stand te brengen. Hij is zelf niet bij dat huwelijk betrokken. Hij staat er toch enigszins op afstand van. Maar hij heeft wel een bijzonder grote invloed en heeft een bijzonder grote taak met het oog op dat huwelijk. Nou, en Johannes zegt, zo ben ik nou. Ik ben de vriend van de bruidegom. Ik ben de vriend van de hemelse bruidegom. Ik ben bezig om alles in het werk te stellen dat er een huwelijk komt tussen de bruidegom Christus en de bruid zijn volk op de aarde. Daar ben ik mee bezig. Dat is mijn taak. En hoe heeft hij die taak nou vervuld? Nou, door te preken. Door daar in die woestijn van Judea te gaan staan en de mensen op te gaan roepen van, zie, het lam Gods, jullie moeten het van hem verwachten. Jullie moeten niet op jezelf blijven zien. Het gaat om hem. Hij is de beloofde. Zoek uw behoud bij hem. En ja, en hij was ook behoorlijk scherp ook. Als mensen zeiden van nou, we laten ons door u dopen, dan zijn we in elk geval verzekerd tegen het oordeel. Je kan maar nooit weten. Nou, dan zegt hij van jullie moeten vruchten voortbrengen van geloven, van bekering. Het gaat maar niet om een beetje oppervlakkig geloof. Het gaat om een diepgaand geloof dat ook consequenties heeft voor je dagelijkse praktijk. Daar gaat het om. Ik wil geen oppervlakkigheid, ik wil waarheid, zei Johannes de Doper. En daar zette hij zich helemaal voor in. Dat was, om zo te zeggen, zijn hele roeping. We zouden vandaag zeggen, zijn bediening. De verkondiging van de Heere Jezus en de mensen oproepen om in waarheid, in oprechtheid hem te zoeken. Zo is Johannes de Doper in een hele unieke zin vriend van de bruidegom geweest. En we zullen in die zin nooit een vriend van de bruidegom kunnen worden. Ik denk dat u dat nu ook wel een beetje begrijpt, hè? We kunnen natuurlijk een nauwe betrekking hebben op de bruidegom. Daar zal ik zo meteen nog iets meer van zeggen. We kunnen geen vriend meer van de bruidegom worden. Dat is Johannes de Doper geweest. Dat is zijn unieke positie geweest. Dat is de roeping geweest die God aan deze man heeft gegeven. Een roeping waar deze man ook al van overtuigd is, terwijl hij nog in de moederschoot was. En dat klinkt misschien wel een beetje vreemd, maar zo is het wel, want je leest in de Bijbel toen Maria met de Heer Jezus in haar schoot bij Elisabeth kwam en ze groette Elisabeth, dat het kind van Elisabeth, Johannes de Doper, al opsprong in haar schoot. Dus Johannes de Doper heeft het vanaf het begin af aan geweten en besefte dat hij deze taak had als vriend van de bruidegom. Wij kunnen niet vriend of vriendin zijn van de bruidegom. Maar, en daar gaat het wel over, en dat wou ik vanmorgen wel graag benadrukken, we kunnen wel gaan behoren tot de bruid van de bruidegom. En als het erop aankomt, gemeente, is dat nog veel rijker en nog veel dieper. En daar zit nog veel meer troost in. We kunnen gaan behoren tot de bruid van die bruidegom. Christus is naar deze wereld gekomen als de bruidegom om zijn bruid te werven. Dat was het doel. En die bruid is in zichzelf een zwarte bruid. Dat is een bruid die bestaat uit zondige mensen, uit afkerige mensen. Mensen die niks van die bruidegom moeten hebben. Maar Christus is gekomen en heeft zich door al dat verzet niet laten weerhouden. Hij is gekomen en heeft zichzelf als de bruidegom geopenbaard. En nog steeds openbaart Christus zich als de bruidegom die komt om zijn bruid te gaan werven. Om mensen te trekken, om mensen te brengen tot die schare die behouden wordt, tot zijn bruid. En wat is het grote kenmerk nou van die mensen die tot die bruid behoren? Nou, ik heb daar net al iets van gezegd, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, hè? Wat is nou het kenmerk van die bruid en die bruidegom op hun huwelijksdag? Dat er liefde is tussen hen. En zo is het geestelijk ook. En dan ligt het misschien nog iets dieper. Hè? Dat er liefde is, ja zeker. Maar dat is wel liefde vanuit die bruid dan ten opzichte van die bruidegom. Liefde waarvan die bruid moet zeggen, het is wederliefde en het is eigenlijk het antwoord van zijn op zijn liefde voor mij. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want er is niemand die tot de bruid van Christus behoort en die zegt, nou, ik heb van mezelf uit liefde voor die bruidegom. Er is niemand die zegt van, nou, er zijn zoveel mensen op deze wereld die de bruidegom niet kennen, maar de Heere mag er wel dankbaar voor wezen dat ik het wel doe. Nee, elk van diegenen die tot de bruid van Christus gaat behoren, zegt, wat een wonder is het toch. Die is overweldigd door de liefde van de bruidegom. Wat een wonder is het toch dat deze hemelse bruidegom ons, zwarte bruiden, door de zonde bedekte, bevlekte bruiden, tot zijn bruid heeft verkoren en verworven. En dan komt er wederliefde in het hart. Dan komt er een band met deze Christus die voor altijd en eeuwig is. Verwondering vervult mijn hart. Vreugde over zijn opzoekende liefde. Ik kan er niet over uit wie hij is in zijn liefde voor mensen als wij, voor een mens als ik ben. Dat is nou zo'n beetje, denk ik, in een paar zinnen de verhouding geschetst tussen de bruidegom en de bruid. En we kunnen er allemaal toe behoren. En elke keer weer opnieuw is deze bruidegom bezig om zijn bruid te werven. Elke keer als je de Bijbel opendoet, dan is daar die stem van de bruidegom en die zegt, kom! En elke keer als je in de kerk bent en er wordt gepreekt, dan is daar dwars door al die mensenwoorden heen, dan is daar de stem van de bruidegom zelf en die zegt, ik heb mijn liefde ook doen uitgaan naar jou. En wie ben je nou? En blijf je nou ver van die hemelse bruidegom? Blijf je zijn liefde nou onbeantwoord laten? Of kom je? En laat je je overrompelen door zijn liefde. En laat je je invoegen in zijn bruid. En is ook hij uiteindelijk nu degene die alles wordt voor je hart en voor je leven. Je kunt nog steeds behoren tot de bruid van de Heere Jezus Christus. Kom tot hem. Nou ja, dan zijn er ook op deze wereld mensen die zeggen, nou waarom moeten we eigenlijk nou tot de Heere Jezus komen en in hem leren geloven en hem leren volgen en waarom is dat nou zo nodig? We zijn toch eigenlijk best wel aardige mensen. We doen niemand kwaad. Johannes de Doper die heeft, en dat moet u maar eens even weer erbij nemen, in het 36e vers hele opmerkelijke en ook hele indringende dingen daarover gezegd. In het 36e vers lezen wij, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dus Johannes heeft ook de noodzaak aangewezen van het zien op de Heere Jezus, het kennen van hem, het zoeken van de zaligheid van het behoud in hem. We kunnen behoren tot de bruid van Christus, maar het is ook nodig. Zoek de Heere. Ik zou het ook tegen onze jongeren willen zeggen. En zoek toch deze bruidegom te kennen in je leven. Dat is nou het meest nodige. En ik zou het tegen u, mijn geliefde broeder en mijn geliefde zuster, willen zeggen vanmorgen in het kader van deze tekst. Wij die deze Heere Jezus hebben leren kennen als onze zaligmaker, naar wiens liefde ook onze liefde uitgaat. U mag het weten, we behoren tot die bruid van hem. En dat betekent dat je toekomst hebt. Want dat betekent dat je op weg bent naar die grote dag waarop het huwelijk zal worden gesloten. En dan is er nu al liefde tussen hem en ons. En al is het van onze kant allemaal onvolmaakt en allemaal door zonde bevlekt. Het zal straks eeuwig volmaakt zijn. Als straks dan de dag van de wederkomst er is, dan zal Christus ons tot zich nemen en dan zal Hij alles nieuw maken, volkomen nieuw maken. Wat heb je toch een toekomst, wat heb je toch een perspectief. Wie de Heer Jezus mag toebehoren, die heeft al het eeuwige leven. Dat staat hier ook in vers 36, die krijgt het niet, die heeft het al. En daarom ook een geweldige bemoediging als je deze tekst in dat opzicht ook mag overdenken. Je kunt tot die bruid behoren, maar door het geloof mag je er al toe behoren. En zal het straks voor eeuwig volmaakt gaan wezen. Nou, dat kun je dus allemaal zo vanmorgen uit die tekst gaan opmaken, gemeente. Ja, en dan staat er nog wat meer in dit gedeelte. Er staat ook dat de volgelingen van Johannes de Doper het er eigenlijk niet mee eens waren dat de dingen zo gingen. Die volgelingen van Johannes de Doper, die zagen dat even verderop de Heer Jezus bezig was en preekte en dat de discipelen van de Heer Jezus ook mensen doopten. Er staat hier wel dat hij doopte, maar in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, het tweede vers, staat dat Jezus niet zelf doopte, maar dat zijn discipelen dat deden. Dus dat is kennelijk de werkelijkheid geweest. De discipelen hebben in de naam van de Heer Jezus mensen gedoopt die in hem leerden geloven. Maar goed, die volgelingen van Johannes de Doper, die kunnen er eigenlijk niet bij. Die zeggen, meester, meester, ziet u wel wat er gebeurt? Ze lopen allemaal, lopen ze hem achterna. En ze gaan ons eigenlijk voorbij. Ze gaan u voorbij. Vindt u dat niet erg? De discipelen van Johannes de Doper, die zien in de Heer Jezus een geduchte concurrent. En ze willen eigenlijk ook hebben dat hun meester, dat hij dan ook naar de Heer Jezus toe gaat en tegen de Heer zal zeggen, gaat u alstublieft een heel stuk verderop staan te preken, maar laat dit gebied alsjeblieft aan mij over. Dat is wat die volgelingen van Johannes de Doper willen. En dan moet je eens opletten wat Johannes de Doper dan zegt. Dan komt weer die liefde tot de bruidegom komt naar voren. Dan zegt hij, ja, ik ben de vriend van de bruidegom. En mijn blijdschap is vervuld geworden. En hij moet wassen, hij moet groeien, opwassen, hij moet opgroeien, hij moet toenemen. En ik moet minder worden. Ik moet eigenlijk pas op de plaats maken. Ik moet mijn invloed loslaten. Het gaat om hem. Het gaat niet om mij. Nou, dat is eigenlijk dus heel mooi om dat te lezen hier. Dat Johannes de Doper een stuk blijdschap in zijn hart heeft gehad toen de invloed van Christus toenam. Mijn blijdschap is vervuld geworden. Misschien dat u zegt, ja, maar hoe is het nou mogelijk dat die volgelingen van Johannes de Doper zich daar nou zo zorgen over maakten, dat de Heer Jezus meer invloed kreeg, want Johannes de Doper had toch met zoveel woorden gezegd, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Ja, maar ze hadden ook gezien dat Johannes, Jezus, had gedoopt. En dat hadden ze zo uitgelegd. Kennelijk is Johannes toch meer dan de Heer Jezus. Kennelijk gaat het toch echt om Johannes en niet zozeer om de Heer Jezus. Of op zijn minst zijn ze gelijkwaardig en vertellen ze dezelfde boodschap en zijn ze allebei profeten van God. Dus vanuit de doop hebben de discipelen van Johannes een verkeerde conclusie getrokken. En daarom staan ze er nu zo in als je hier in Johannes 3 leest. Maar Johannes de Doper zelf zegt, mijn blijdschap is nu vervuld geworden. Nou, kun je dat begrijpen, gemeente? Ja, je kan het begrijpen als je in je leven liefde hebt gekregen voor deze bruidegom. Als de Heer Jezus werkelijk betekenis voor je gekregen heeft, dan ben je er zo blij mee als je mag merken dat ook anderen hem leren kennen. Dan is dat eigenlijk ook een beetje waar je naar uit, waar je op uit bent. Hè? En ook al moet je dan jezelf beschuldigen en zeggen, nou, ik ben er vaak veel te weinig getuigend mee bezig. Maar toch, je zou toch in het diepst van je hart zo graag willen dat je werkelijk een levend getuige mag zijn van hem. Die ook vruchten mag voorbrengen. Dat ook anderen zullen zeggen, wij willen ook die koning en die zaligmaker dienen. Die hij of die zij mag aanprijzen door zijn woorden en door zijn werk. En wat een blijdschap is er. Als je als ouders mag merken. Dat ook je kinderen een betrekking krijgen op de bruidegom. Wat een blijdschap is er. Als je mag zien dat er op deze wereld gelukkig ook nog gebieden zijn waarin de kerk van de Heere groeit en bloeit en toeneemt. En dat velen uit de duisternis worden getrokken en worden toegevoegd tot die bruid die zalig wordt. Blijdschap, je kan het je indenken dat Johannes daarover spreekt als je zelf ook in je leven denkt. Van mag kennen wie hij is. Zo is het. En Johannes de Doper die verwoordt dan ook hè, zijn diepste verlangen als volgt. Hij zegt, ja maar het gaat allemaal om hem. Hè. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Hij moet toenemen. Wassen, jongens en meisjes, heeft in dit stukje van de Bijbel niks te maken met wassen met water. Hè? Dat snap je. Hij moet groeien. Hij moet toenemen. Zijn invloed moet veel groter worden. En ik moet minder worden. Alles gaat om hem. En het gaat niet om mij. Nou, daar ligt ook wel een boodschap in, dacht ik. Hè? Ook voor ons. Als we ook iets van die vreugde mogen kennen in ons leven over de Heer Jezus. Als we ook iets kennen van die liefde die het antwoord is op de liefde van hem voor mij. Dan zal ook wat Johannes de Doper hier zegt, hè, zal ook voor ons een heel belangrijk woord zijn. Ja, hij moet wassen. Hij moet toenemen. Hij moet groeien. Ik moet minder worden. Hij moet wassen, hij moet meer mij dierbaar worden als de grote profeet die mij door zijn woord leert wat ware wijsheid is. En je ziet het ook, wie dit in zijn hart en leven kent, die leeft bij de schriften, die doet die Bijbel open, want hij moet wassen. Ik moet meer onderwezen worden door wat hij tot mij te zeggen heeft. En ik moet minder worden, ik moet minder eigenwijs worden. In de letterlijke en in de figuurlijke zin van het woord. Minder eigenwijs. Hij moet wassen. Dat betekent, hij moet mij steeds voor mij steeds belangrijker worden als die priester. Die priester. Die het offer heeft gebracht voor mijn zonde. En ik moet steeds minder van mezelf gaan verwachten. Ik moet steeds minder denken dat ik het wel kan, dat ik het wel heb. Ik moet steeds armer worden in mezelf. En ik moet steeds meer mijn lege handen uitstrekken naar deze priester, die tegelijk ook hoge priester is in de hemel. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet wassen, dat betekent hij moet voor mij steeds groter worden als koning die het te zeggen heeft, ook in mijn leven. En ik moet steeds minder worden. Ik moet steeds minder willen luisteren naar wat mijn hart allemaal zegt. Ik moet steeds minder luisteren naar de stemmen van deze wereld die allerlei dingen roepen die haaks staan op wat hij tot mij zegt. Hij moet steeds meer en steeds belangrijker en steeds groter voor mijn hart worden en voor mijn leven worden. Ik moet minder worden. Nou ja, je zou kunnen zeggen, gemeente, als de catechismus nou vanmorgen, als die zou opengaan, dan zou er in de catechismus staan, hier heeft Johannes de Doper het over de opstanding van de nieuwe mens en de afsterving van de oude. En dat is eigenlijk waar het om gaat in een christenleven, hè? De opstanding van de nieuwe, het steeds weer opnieuw opstaan, het steeds weer groeien naar hem toe, het steeds meer verwachten van hem alleen, het steeds afhankelijker worden van zijn genade en zijn liefde en vergeving, en het steeds minder verwachten van eigen krachten en eigen mogelijkheden, mezelf steeds minder in het centrum zetten en hem steeds meer. Maar nou is dat allemaal wel mooi gezegd, maar dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk. Want als je jezelf een beetje hebt leren kennen, dan weet je hoe je in elkaar steekt. Ik moet groeien. En zij allemaal moeten minder worden. Nou is dat bij de een wat sterker, karakterologisch, dan bij de ander. Maar toch zit het er allemaal bij ons allemaal in. Ik moet toch zeker er niet minder van worden. Ik ben er toch ook nog. Ik mag me toch ook nog eens laten gelden. De wetten binnen het koninkrijk van God staan haaks op de wetten in deze wereld. En de hoofd, de grondwet binnen het koninkrijk van God, en dat moet je dan vanmorgen maar onthouden, dat is deze. Hij moet was en ik moet minder worden. Het was het levensdoel van Johannes. En zalig, gemeente, als je het zo ook mag beleven, dat het jouw levensdoel is, dat het uw levensdoel is. Hij moet was en ik minder worden. Amen. Laten we samen gaan danken en bidden. U, o Heere Jezus, bent de hemelse bruidegom. U bent van bovenuit de hemel neergedaald om hier op aarde uw bruid te werven. En dat betekent, Heere, dat uw liefde naar ons uitgaat. En dat we ook tot die bruid kunnen gaan behoren. En dat dat vanmorgen ook duidelijk is geworden. Dat we door alle woorden heen toch ook uw lieflijke roep hebben beluisterd. En geef dat we daar geen weerstand aan kunnen bieden. Dat we ons laten lokken. Dat we ons laten overweldigen door uw liefde. En dat we zo dan ook als zondige mensen in onszelf ons laten verzoenen met u, o God, door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, de hemelse bruidegom. En wat hebben we een perspectief als we tot die hemelse bruid mogen behoren die op deze aarde is. Dan is nu nog zoveel onvolmaakt. En is er nog zoveel waar we ons over schamen en waar we verdriet van hebben. Maar dan mogen we uitzien naar die volmaaktheid. Straks treedt zij met statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot haar koning. Als de dag van de bruiloft er is. Een machtig perspectief voor uw bruidsgemeente op deze wereld. Heren, Johannes de Doper, die een vriend van de bruidegom mocht zijn, die heeft heel zijn leven in dienst van u gesteld. En het was zijn levensdoel, u moet wassen, u moet toenemen. En ik moet minder worden. En dat moet nu eigenlijk ook ons levensdoel zijn. Heren, het is niet gemakkelijk voor ons mens. Maar leer het ons maar. Door uw woord, door uw geest, dat u steeds meer in het centrum mag staan van ons hart en leven. En dat wij steeds minder in het centrum staan. Dat we steeds meer afhankelijk zijn van uw genade en van uw leiding. En ook van uw verzoening. En dat we steeds minder verwachten van onszelf of van de wereld om ons heen. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. We bidden om uw leiding ook vanmiddag. En geef ook dominee Klomp, die dan heeft voor te gaan, alles wat hij nodig heeft. Wilt u ons tussen de diensten ook van alle goeds voorzien tot versterking van ons lichaam. Ziet u ons aan en blijft u ons aanzien, alleen in uw genade, om Christus wil. Amen. Psalm 138, vers 3 en vers 4 is de slotzang van deze morgendienst. Ga in vrede met u, dragende de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.